oprjochte friezen. Is dat goed?
Ja, dat is wel goed.
Ja?
Oprjochten, ja.
In de vorige samenkomst, voor wie het zich herinnert over Nitzavim, was de oproep, ga staan! En de parasha van vandaag, die is daar duidelijker vervolg op. Geef gehoor, luister, leen me je oor, hè? Zo mooi. Nou, dat past zeker in de tijd van Yom Kippur, dat we net achter de rug hebben. Want als je je verootmoedigt, bijvoorbeeld door te vasten, dan helpt dat ook als het goed is om scherper te gaan luisteren. Oké, gehoor geven we waaraan dan? Ja, vandaag is dat de klaagzang van Mozes. Moet ik over die beamer wijzen? Ach ja. We hebben er een stukje van gelezen. En misschien heeft die thuis helemaal gelezen. En realiseerde zich dat dit niet zeer profetisch is gebleken. In de geschiedenis van Gods volk door de eeuwen heen. Hè? Dan zat ik vorige week voor mijn werk in een workshop van het CIZ. En dat ging over de wet zorg en dwang. En het ging erover dat je moest aantonen, als je dat voor iemand aanvraagt. Als iemand dat krijgt, dan kost natuurlijk heel veel geld de overheid. Dus we hebben allerlei barrières opgeworpen van dat je het vooral mogelijk niet krijgt of niet geen recht op hebt. En dan is er zo'n regel dat je het eigenlijk al moet kunnen aantonen voor het 18e levensjaar dat die problemen er al zijn. Nou, dat is knap lastig vaak. En die docent, die zei toen eigenlijk tussen neus en lippen door, ja, er is een Joods gezegde, de geschiedenis is de blauwdruk van de toekomst. Vroom. Ik zat echt op het puntje van mijn stoel, wauw, dacht ik, wat is dit waar, wat is dit mooi. En daar zaten 21 collega's, er ging zo het ene oor in het andere oor uit, en door. Maar mijn hele middag was goed. Ik dacht, oh, wat is dit mooi. Zo waar, hè? Ja, maar al te waar. De hele Torah, en zeker ook dit hoofdstuk in Deuteronomium, is zeer profetisch, ook voor de tijd van nu. En er staat ook nadrukkelijk vermeld in Deuteronomium 31, vers 29b. Daar staat dan zal dit kwaad u in later tijd overkomen. Ik heb het maar even vet gedrukt. Wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de eeuwige, om hem door het werk van uw handen tot toorn te verwekken. En de Importantia Studiebijbel, die zegt het wat duidelijker. Daar staat dan in het laatste der dagen, het Hebreeuwse woord 0319 en 3117, de Agariit Yom, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Het gaat dus echt, als dat woord gebruikt wordt, over de allerlaatste tijd. Dat is dus nu. Jongen, het is misschien wel even slikken als je dat echt met je door laat dringen, want wij leven in die tijd. Ja, de verbondsgod waar we in geloven heeft duidelijk aangegeven dat al de beschreven rampspoed de consequentie is van onze aanhoudende ongehoorzaamheid. Dat is even slikken. Als je dat met je door laat dringen, is het dan eigenlijk niet gerechtvaardigd dat onze reactie op al het kwaad dat we om ons heen zien ontwikkelen en plaatsvinden, ons veel meer tot verontmoediging zou moeten brengen, in plaats van dat we maar klagen en wijzen. We hebben het immers voor een deel aan onszelf te wijten. Daarom bidden velen ook met Yom Kippur, wij hebben gezondigd. Want zeker ten dele hebben we dit dus over onszelf afgeroepen. We zullen de gevolgen van onze collectieve rebellie moeten ondergaan, volgens de spelregels die onze verbondsgod vooraf duidelijk heeft afgesproken. Zoals in het treurlied beschreven, en we hebben net ook iets over gelezen, en ook iets samen wel, hè. Ja, je durft er haast niet over na te denken, maar door ons eigen falen heeft de tegenstander dus zoveel speelruimte gekregen. Maar nog meer genomen, hè. De machten van de duisternis gaan hiermee niet alleen te ver, ze menen zelfs dat ze uit eigen hand al die macht kunnen demonstreren. We hebben dat gelezen in Deuteronomie 32, vers 27, hè. Waar het niet dat dit beducht was voor de toorn van de vijand, die heeft dus speelruimte gekregen. Hun tegenstanders zouden het verdraaien, dus die vijand. En zeggen, ha, ons hand is verheven. En het is niet de eeuwige die dit alles gedaan heeft. Maar zij zelf die al die oordelen uitvoeren over Gods volk. Maar gelukkig zet de hemelse vader dit soort hoogmoed altijd weer recht. En dan volgt de troost, hoop, herstel en een bepaald houvast. Ook in haar asino. Gelukkig maar. De gezamenlijke lezing die we gedaan hebben uit Deuteronomium, die vormde het keerpunt. Daarom heb ik die gekozen uit het hoofdstuk. Daarvoor is het allemaal aanklacht en hier komt eigenlijk het keerpunt. Want onze verbondschap kent onze zwakheden en komt ons daarin tegemoet. En bovendien, alleen het te willen van zijn eigen naam en op basis van zijn verbondsbelofte, brengt ons hemelse vader altijd weer herstel na een periode van straf. Dit is absoluut een basispatroon in de parasha, maar ook door de hele schrift. Ik lees het ook in Samuel, maar ook in zoveel andere geschiedenissen. Hazine biedt dus houvast. En wie weet op welk woordje ik dan in het bijzonder zin speel. Wat geeft houvast? Een symbool, wat je zegt van dat geeft houvast. Een rots, ja, een rots. Het woord rots is zeker wel een kernwoord te noemen. Je vindt het wel 8 keer terug in Deuteronomie 32. En we lazen ook over de rots in 2 Samuel, kwam het ook diverse keren langs. Hè? Bijna een kopie van de strekking van dit hoofdstuk. En het kernwoord rots komt zelfs 2 maal zeer prominent terug in de centrale as van dit hoofdstuk. Want Deuteronomie 32, daar heb je hem weer, dat is een chiasme. En dat wijst allemaal naar een centrale vers in het midden. En dat is Deuteronomie 32, vers 31. Want hun rots is niet zoals onze rots. Zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen. Het is echt een bijzonder vers om bij stil te staan. Nou, eerst iets over die vijanden. Dus met de kleine R, hè? Die worden dus ook rots genoemd. Maar het is wel mooi om te lezen, ze erkennen dat de rots superieur is, hè? We zien hier bij de eerste rotsvermelding met een kleine letter en de tweede met een hoofdletter genoteerd is. En dat is natuurlijk om aan te duiden die eerste over afgoden gaat en de tweede gaat over de eeuwige. Maar let wel, hè, in het Hebreeuws wordt het verschil niet gemaakt. Dan moet je het echt uit de context halen van wat er nou bedoeld wordt. Stel maar dat we die rol eruit halen, dan zie je nergens een hoofdlettertje en kleine lettertjes bij het woord rots. En rots, dat wordt in de Strong woordenboek gecodeerd met H6697. En dat is het soer. En afhankelijk dus van de context is dit woord te vertalen als een letterlijke rots in diverse vormen, maar ook sprekend over God of heidense goden of rots als godsnaam. Nogmaals over die eerste rots, hè? Die rots met die kleine letter. Realiseer je daarbij dat elke aardse vijand een instrument is geworden van de machten en krachten in de onzienlijke wereld. Had ik met mijn broeder, die noemde dat nog even voor de dienst. Dat is mooi. En we zien daar een glimp van in Jacobus 2, vers 19. U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit. En zij sidderen. Alleen de rots Jehovah is krachtig genoeg om Israël te verlossen en te beschermen. De tegenstrever weet het maar al te zeer. Zoals we dat lazen in de centrale as. De macht en de krachten in de hemelse gewesten die kennen dus hun plek. Maar ben jij en ik dat altijd helder? Als je die mannen het al zo goed weten, hebben wij dat helder? Want dan hoef je dus helemaal niet bang te zijn, hè? Wat ons ook over, mag overkomen. Als je weet hoe onze God is en hoe hij een rots is met een hoofdletter, dan hoef je niks meer te vrezen. De demonen sidderen, maar wij kunnen in positieve zin uit eerbied sidderen, maar vooral rustig blijven en niet in paniek raken. Nou, je moet wel in de gaten. Rots is wel een beetje een kernwoord, ook in de liederen hè, en in de lezingen. Ik heb al heel vaak hetzelfde woord rots gebruikt. En ik ga dat woord ook verder belichten. En ja, hoe zeg je dat op zijn Fries? Stien. Oh, dat is toch een mooi taaltje. Stien. Ja. Nou, ik heb een letterlijk stien meegenomen. En dat kan misschien helpen de boodschap lang vast te houden. Als vrouwelijk onderwijs heet dat, hè? Want wat roept zo'n stier nou bij op, hè? Wat roept dat nou bij je op, zo'n stier? Wat roept dat bij je op? Noem eens een woord.
Kracht.
De deur vasthouden. De deur. Voor de open deur zet je steen.
Ja. Ik had ook associatie direct met het woordje eeuwig. Zo'n ding dat vergaat het niet. Als hier de boel klapbrandt, wat we nog uit as halen is die steen hoor. Toch? Ja. En ja. Die steen die wordt symbolisch gebruikt voor onze hemelse vader. En ja, die is eeuwig, toch? Dat is een heel belangrijk kenmerk van de God die wij dienen. Hij is eeuwig. Heel typerend. In de centrale as kun je vanuit de context lopen denken wie er met rots wordt bedoeld. Ik heb hem nog maar een keer weer voor staan. Maar springen we een aantal versen terug, dan is het overduidelijk. In vers 3 en 4. Want ik zal de naam van de eeuwige uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots. Hij is onderstreept. Wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Hier staat het duidelijk. Je hoeft het niet uit de context te halen. Hè? En ook vers 15 is helder. Maar toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Het gaat over ons, hè? Het volk. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft en versmaden de rots van zijn hel. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Voor mij is er maar één schepper, dus met rots wordt de eeuwige bedoeld. Maar er is er altijd wel iemand die zegt, ja maar, Yeshua is toch ook de rots? Inderdaad. Yeshua als rots komt wat mij betreft naar voren in de eerste droom van Nebukadnezar, die wordt verklaard door Daniel. En ik citeer vers Daniel 2 vers 34. Hier keek u naar Nebukadnezar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzeren leem en verbrijzelde die. Nou, een afgehouden steen in deze verzen. Die roept bij mij direct associatie op met Yeshua, de hoeksteen. En we wachten met rijk als ons verlangen op zijn wederkomst. waarbij hij dat beeld, en dat staat voor Babylon met haar dochterrijken, hè, bij de ijzeren en leme voeten zal verbrijzelen. Babylon, dat was heel groot en sterk, het was eerst goud, zilver, dat steeds lager, en nu is Babylon, is gelukkig, is het ijzer en leem. IJzer is wel heel hard en het kan flink schade aanbrengen, dit zal u de hiel vermorzelen, hè. Maar, een mooi vers, de boel zal verbrijzeld worden, hè. En we weten dat de Messias werkelijk alles een belangrijke rol gaat spelen. En wat dacht je van de gelijkenis van het huis, gebouwd op zand of rots? Matthäus 7, vers 24. En daar zegt Yeshua, daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Dus weer Yeshua in relatie tot rots. En nog een voorbeeld. De woorden van Paulus in de Korintiërs, die lijken nog wel het meest te bevestigen dat de rots ook op Yeshua slaat. We hebben dat hele stuk gelezen. Ik herhaal dat ene vers uit de lezing. 1 Korinthe 10 vers 41. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Messias. Nou, de hemelse vader wordt in Deuteronomium dus gesymboliseerd door een rots. En Yeshua vervolgens overduidelijk in de Korinthebrief. Dat is helemaal niet verbazingwekkend, want Paulus die beschrijft Yeshua in de tweede Korinthebrief ook als het beeld van de levende God. 2 Korinthe 4 vers 4. Van hen, de ongelovige geldt, dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van de Messias, die het beeld van God is, hij niet zou bestralen. En heeft u met Yom Kippur misschien de Hebreeënbrief gelezen? Daar lezen we in Hebreeën 1 vers 3a, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En een slokje drinken hoor. Dat hier was?
Nee, hè? Oh. Kom eraan.
Ja. Dus als God zichzelf rots noemt, dan is het toch niet vreemd dat Yeshua als beeld van God, of afstraling of afdruk, ook rots wordt genoemd? Ja, als je dan vervolgens gaat zeggen, nou ja, allebei rots, dus Yeshua is ook God, dan draag je, wat mij betreft, een beetje door, want dan heb je het op dat moment wel over twee goden. En dan moet er toch wel alarmbellen gaan rinkelen. Maar we gaan uiteraard heel voorzichtig om met dit thema, weet je. Dat is ook een blijk in de gemeente hier, hè. Vooral uitgaan van wat ons samenbindt. Absoluut. In die geest wil ik dan ook de drie vermelde rotsteksten verder uitdiepen. En dan laten we gewoon zelf de schrift spreken. En dan mag ieder zijn zwees gaan en zeggen van, wat daalt er nou in mijn hart? En daar ga ik mee verder. En er is er genoeg wat ons samenbindt. Dus we springen terug naar het tekstgedeelte uit Daniël. De steen die in de droom van Nebukadnezar naar het roer gaat en de komende Messias verbeeld, daar zijn we het al over eens, hè? Die is, zoals we daar tot tweemaal toe lazen, een steen die niet door mensenhanden uit de berg werd afgehaald. Nou, dat duidt ik als een daad van de eeuwige die daarmee het werk van de Messias de tweede maal in gang gaat zal gaan zetten. De eerste maal werd de hemelse vader Yeshua voortkomen uit Mirjam, door de Heilige Geest. En dat is, als je dan spreekt over de Torah's profetisch voor de laatste dagen. En ook wat die man zei, hè, de geschiedenis verkondigde toekomst. Dan zie je dat bijvoorbeeld terug bij de geboorte van Isaac en Sarah. Dat was ook een door een goddelijk ingrijpen. En zo, niet door mensenhanden, komt die rots los, hè? En zoals Yeshua verwekt werd op Miriam, zo leefde de zoon des mensen te midden van zijn broeders daarna. En ten tweede maal zal de vader, dus Yeshua, terug laten keren op het moment dat de vader zelf alleen weet. Zoals Yeshua dat wel benoemt in Matthäus 24, vers 36. Hè? Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Dus God is al wetend. Dus als Yeshua hier zegt dat alleen de vader die dag en uur bekend is, dan zegt hij daarmee, wat mij betreft, impliciet dat hij zelf geen God is. En ik beamen dan met Paulus opnieuw, Yeshua is het beeld van God. De afdruk van zijn wezen. Yeshua zal dus als een afgehouden steen door de vader in stelling worden gebracht om Babylon ten val te brengen. Zie het al voor je, hè? De vader in alle eerbied. Die op een gegeven moment als het ware zegt, wat is dit hier voor Gigrim? En vervolgens een steen losmaakt. Ik ga maar niet pakken, want dat kan dan vallen. En die met een backhand zo de helling af gaat rollen richting de vijanden van God. Hè? En uitroepen, nou is het genoeg, op zulke boeien. En dan gaat dat ijzeren en lemen beeld definitief de vernieling in, hè? Ja, dat zien we wel naar uit, hè? Zo zal de Vader op zijn moment de verheerlijkte Messias het staatszijn geven om orde op zaken te gaan stellen hier op aarde. En bent u met me eens dat die tijd nabij is? Al probeert dat ijzeren en lemen wanhopig tot eenheid te komen of te blijven? Ik zet het nieuws maar aan. Je kan het nieuws aanzetten en denken van, wat gebeurt er nou weer? Maar in het nieuws zie je ook zoveel verdeeldheid en dingen die anders gaan dan dat men eigenlijk gepland had. Dan denk je van, ja hoor, het is ijzer en leem. En het krijgt een definitieve dreun dat de hele boel aan gort gaat. Hè? En niet door mensenhanden afgehouden steen. Dat is dus instrument in de hand van de rots. Jod-He-Waf-He, de Vader. Oftewel, de Messias die zal komen in toegekende autoriteit van de Vader. Om de ware en de goede nieuwe wereldorde te brengen. Dan dat huis op de rots. Ook er al voor staan. Dat heb ik op dat ding gedrukt net. In het evangelie van Matthäus. Lees je de gelijkenis goed. Wie is er dan verstandig? Hij die de woorden van Yeshua hoort en doet, hè? Die is verstandig. Maar wie of wat is dan eigenlijk de rots waarop gebouwd wordt? Want Yeshua spreekt namelijk alleen de woorden van de Vader na. En die woorden zijn vastgelegd in de Torah. Gegeven op de rotsen van de Sinaï. Door de Vader, door de Eeuwige. Dan proclameren wij dan straks het Shema. Hè? Shema is horen en doen. En wat volgt dan direct daarachteraan? De 10 woorden. Hè? Korte samenvatting van die wet. Dus wie in navolging van Yeshua de woorden van de Torah van de Vader eerbiedigt, die is bezig zijn levenshuis op een rots te bouwen. En dan kan je tegen een stootje. Helemaal omdat Yeshua de wet van de Vader voor ons gebracht heeft. Ja, het was voor mij toch een nieuw inzicht uit die gelijkenis. Dat het echt slaat ook op de Torah. Waarmee iemand die ernaar handelt steeds in het leven staat. Hè? Het is op zijn minst een aanvullende duiding alleen om te zeggen Yeshua is de rots. Ik dacht dat hij de rots is Yeshua. Maar het gaat van Yeshua, die het woord van God doet, en daarom hij ook een rots is, gaat het ook weer terug naar de Vader. En de Vader is zijn wil bekendgemaakt in de Torah. Dus gaat absoluut, gaat die vergelijking door. een samenvatting van de Torah in de 10 woorden. Je werd notabene 2 uit de rots gehouden stenen platen gegraveerd. Dat vult de gelijkenis van het huis gebouwd op de rots mooi aan. Dan de vermelde rots in de Korinthebrief. Nou, het moet gezegd dat de zinsnede, ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die er volgde. En die rots was Messias, dat best wel vragen op kan roepen hoe je dat nou precies moet begrijpen. Nou nu, het is maar net met wat voor bril je op je dergelijke tekst gaat lezen. En ik hoop dat ik na uitleg over de reeds besproken teksten een waarschuwing kunnen leggen om ook over deze tekst zuiver te verklaren. Ik ben voor een juiste uitleg van deze tekst geneigd de voorgaande verse er toch ook weer even bij te pakken. 1 Korinthe 10 vers 1 tot 4. En ik wil niet, broeders, zusters, dat u er geen weet van hebt dat onze vader allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijk voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit de geestelijke rots die er volgde. En die rots was Messias. Zien jullie dat er enorm veel symbolische verwijzingen in het gedeelte staan? Het volk was onder de wolk. Nou, die duidt natuurlijk op de wolk en de vuurkolom die hebben geleiden. En die staat voor de leiding van de Heilige Geest. Hè? En het volk ging door de zee. En dat Mozes, als het typebeeld van Yeshua daarin voorop ging, die zei heel beeldend, is het heel beeldend om te vermelden dat ze in Mozes gedoopt zijn. En Paulus die borduurt daar voort als hij de doop beschrijft als een watergraf. Romeinen 6 vers 3 en 4. Of weet u niet dat wij allen die in Messias Yeshua gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn al met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Messias uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, dat deed het volk. Zij kwamen door het watergraf heen, ze waren in Messias, en die begonnen een nieuwe wandel, hè, in de woestijn. Op weg naar het beloofde land, het werd helaas een enorme omweg, maar het was wel een nieuw leven waar ze in gingen wandelen. En de Egyptenaren, en farao, voor hun werd het een watergraf, hè, waar ze in bleven. Maar voor wie in Messias is, is er leven uit de dood. Zo kwam het volk vrij aan de overkant. En dan nog die laatste, die ben weer doorgeschoten. Die laatste, geestelijk voedsel. Wat is dat ook alweer? Het manna, ja. Het was boven natuurlijk, tijdelijk voedsel. Maar het staat ook geestelijk voor het woord van God. Dan moest je dagelijks eten. Je kon niet zeggen, nou weet je wat, ik verzamel het voor 2 dagen. En zet het om in het woord van God. Dus ik ga vandaag de Bijbel lezen. En dan morgen hoeft het niet. Want vandaag heb ik gelezen. Nou, we hebben vandaag zoveel gelezen. Ik hoef niks te lezen tot de volgende Sabbat. Ja, dan ben je dus honger aan het lijden. Want je kan het niet bewaren, dan verdierf het, hè. Je moest per dag eten. Dus wij moeten ook elke dag het woord van God eten. Dat beeld zit erin, hè. Nou, in lijn met al die prachtige symboliek wil ik ook naar dat laatste zinnetje weer kijken. En welke rots dronk het volk, hè. Nou, het volk dronk uit de rots waar Mozes met zijn staf op sloeg, volgens mij. En dat kun je lezen in nummer 20. Hè? En dat die rots water gaf, dat was op dat moment vanuit een goddelijk ingrijpen. Nou, wat ik op dit punt gekomen nog gedaan heb, is ook die tekst nalezen in de Importantia Studiebijbel. Dat is een statenvertaling in de stroomcoderingen. Tot mijn verbazing blijkt dat de tekst deels anders te staan. Het woordje hem komt daar niet voor in de tekst. En in het Grieks staat er ook geen komma's enzovoort tussen. Dus dan staat er eigenlijk, ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die volgde. En die rots was Messias. Als je hem gewoon, wat je nou leest in het Grieks, staat er gewoon eigenlijk letterlijk dit. Nou, verbeeld ik me nou, of lees je dit met mij als, dat die rots dan eigenlijk achter het volk aanhobbelt, hè? Zo staat het er toch een beetje. Ja, hè? Maar, Mozes ging als typebeeld van Messias, ging toch voorop. Hij liep toch altijd voor het volk uit. En daarom heb ik ook het woordje volgde nog maar eens even nagecheckt. En het woordje volgde, G190, acoluteo, dat betekent iemand volgen die voorgaat. Zie je soms hoe je met tekst op het verkeerde been kan worden gezet? Als we dat nou meenemen in de hervertaling die ik gemaakt heb met mijn interpretatiebril op, en ik durf dat, want zowel het Hebreeuws als het Grieks, die bieden veel ruimere interpretatiemogelijkheden dan wij ons zo vaak toestaan in het Nederlands, dan staat er eigenlijk, zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die voor hen uitging, en die rots was Messias. Is prachtig toch? Met deze alternatieve vertalingsoptie kom je prachtig in lijn met de doortocht door de zee in de voorgaande verse. In 1 Korinthe. Yeshua gaat nu voorop, net als Mozes. Alleen wordt Mozes bij het incident met de rots, waar water uit kwam, niet meer met Mozes geïdentificeerd, maar met de rots zelf. Je moet je wel switcht de symboliek, hè? Dat gebeurt veel vaker in de schrift, hè? Alleen wordt de Messias bij... Ja, dat heb ik gezegd, ja. En dat past weer prachtig bij de woorden die Yeshua zegt tegen zijn volgelingen in Johannes 7, vers 38. Die citeert het dan even. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus nummer 20, waar water uit die rots komt. Paulus koppelt het aan de geestelijke rots die voor hen uitging. En Yeshua zegt, ja, ik ben als een rots die water geeft, komt stromend water uit. En ja, prachtig toch? En ja, zo is het dat neem dat mee, is er nog iemand in verwarring of de Messias letterlijk aanwezig is op de Exodus, vermomd als een steen? Nee toch? Op dat laatste moment in de woestijn gaf die rots, die gaf levensreddend water, wat men kon drinken. Maar nu in deze tijd is het symbolisch levend water te drinken voor wie in Messias is. Niet alleen symbolisch, letterlijk. Wie in Messias is, die heeft de Ruach HaKodesh in zich. En dan heb je stromend water om je pad te vinden in deze spannende tijden. En je hebt ook water om uit te delen naar je broeders en zusters. Dus wij zijn rijk gezegende mensen. Yeshua is de rots waar levend water uit komt. En wij als zijn volgelingen, is dat water ook, kan door ons heen stromen om onszelf drinken te geven. Maar ook elkaar. Drink uit de rots. Want er is een rotsvaste hoop voor de oprechte van hart. Amen.
Amen.
Nou, weet niet hoe ik in de tijd zit. Ik heb eventueel een bonus, maar die kan ik ook gewoon laten schieten. Zeg het maar.
Hola.
10 minuutjes of zo.
Zeg het maar.
Ik kan hem ook gewoon... De preek... die zet ik op mijn website. Dus je kan hem ook anders daar opzoeken. Het is namelijk nog een beeld van de rots. In Deuteronomium kom je ook de Heilige Geest tegen. Ik weet niet of jullie dat weten. Moet ik dat anders maar vertellen?
Ja,
dat mag. Ja? Het gaat erom dat je nog concentratie hebt. En nog trek hebt in een hapje. Dus zeg het maar. Ja? Nou. Goed.
Dessert.
Dat zeg je? Ja, dessert. Ja. Nou, nogmaals samenvattend. We hebben nu gezien dat rots kan verwijzen naar een demonische afgod, hè? Dat was dat rotsje met de kleine R. Naar onze hemelse vader als rots, hè? Yeshua, de zoon van God, ook als rots, maar dan als beeld van God. En bovendien is Yeshua de levende Torah, concluderen we ook, de Torah. Daar wordt hij ook als rots gesymboliseerd, hè? Ja? Nou, vader, zoon, Ruach HaKodesh, vermeldt de schrift misschien ook nog iets over de Heilige Geest in relatie tot rots. Ja, zeg ik dan. Dat noemen veel Bijbelse uitleggers, halen dat in ieder geval uit Deuteronomium 32, vers 13. Hij liet hem rijden op de hoogten van de aarde en hij at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots en olie uit hard gesteente. Is die mooi? Als je in symboliek blijft hangen. Omdat het honing zuigen uit de rots en olie, dat wordt gezien als een verwijzing naar de Ruach HaKodesh. Zo heeft hij Israël op verschillende manieren van rots als houvast. Vader, zoon, Torah en de Ruach HaKodesh. Wat het nog wel even opvalt is dat hier, ik heb het al onderstreept, hij liet hem rijden op de hoogte. Denk je van hè? Het gaat toch over het volk, dan moet ik toch staan, hij liet hen rijden. Nou, de verklaring is te vinden in het vers dat ook al wat Nelleke heeft voorgelezen, Deuteronomium 32 vers 15. Daar wordt Israël aangesproken als Jeshurun, hè, die vert werd en achteruit trapte. En Jeshurun, dat betekent de oprechte. Een symbolische naam voor Israël zoals de vader zijn kind graag wil zien. Oprecht. En het Nederlands woordenboek geeft als synoniemen voor dit woord echt, eenvoudig, eerlijk, fideel, gul, menens, onbewimpeld, ongeveinsd, onomwonden, onverbloemd, onverholen, openhartig, plechtig, rechtschapen, ronduit, trouwhartig, vrij uit en waarachtig. Machtig, wat een mooie eigenschap, hè? En daarom begon ik ook maar met oprecht te vriezen, hè? Want dit is toch zoals de vader ons wil zien en wat is ook al ons verlangen. Dat we zo zijn. En dan zijn we ook een licht, dan straalt het toch licht van ons af, hè? En uit talloze schriftplaatsen kun je opmaken dat de eeuwige zulk verbondsvolk wenst te omarmen. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 11 vers 7. Want de eeuwige is rechtvaardig en heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten, Jeshurun, zullen zijn aangezicht aanschouwen. Dus het lied van Mozes laat zien dat de eeuwige enerzijds rechtvaardig is. En dus de zonde haat. En dat de eeuwige op basis van verbond en heiligheid niet anders kan dan straffen. Zo confronterend besproken in het lied van Mozes. Anderzijds lezen in het lied van Mozes dat hij de oprechte weer opzoekt. Deze psalm beschrijft het als een rotsvaste zekerheid. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Nou, ik denk dat het tijd is om de blijdschap nu ons de blik vooruit te richten op het vieren van Loofhuttefeest. Voor wie in oprechtheid verzoend is, Yom Kippur. En nu nogmaals en definitief, Shabbat Shalom.